Ja. Ja. Jaap zei het al net, gelukkig met dat weer. Hè. Het is, we zijn er toch allemaal weer gekomen. Door, ik dacht nog, nou, ik ben benieuwd of jij uit Noord-Holland komt. Was het zo spook met dat weer. Ja, laat zich er niet, niemand tegenhouden. Zo, gaan we mee naar Efeze 4 vers 30. Efeze 4 vers 30. Ik heb het vorige week, heb ik het in Hardingsveld, heb het over het Heilige Geest gehad. En zijn bediening in verband met de ongelovigen. En ja, nou zijn we een week verder. Toen dacht ik nou, over het Heilige Geest. Gaat niet een heel onderwerp van maken wekenlang. Dat sluit ik hier ook mee af. Maar over wat de Bijbel schrijft over in Efeze 4 vers 30. Het bedroeven van de Heilige Geest. Laten we even lezen. En bedroef de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. En andere tekst die daar vaak mee samen gaat, die weet u al waarschijnlijk? Die andere tekst die zegt over... Nee, die andere van, ook zo kort, je hebt het bedroeven van de Heilige Geest en... Ja, precies, 1 Thessalonicenzen 5 vers 19. 1 Thessalonicenzen 5 vers 19. En daar spreekt je over... Blust de geest niet uit. Er zijn twee opdrachten die hij aan ons geeft, aan de gelovigen. Het niet bedroeven van de Heilige Geest en het niet blussen van de Heilige Geest. En daar wil ik met jullie vandaag even bij stilstaan. Vader, wil u danken dat wij hier dat woord hebben recht gesneden, Vader. Wij zijn volgelingen van u, maar door de Heer Jezus Christus, door de apostel Paulus te volgen. En we willen bidden, Vader, dat wij ook licht weer op dat woord mogen krijgen. Dat we weer opgebouwd mogen worden en weer meer kennis in u en in uw woord krijgen. En daardoor ook weer verblijd en gesterkt. Dat vraag ik voor ons allemaal en dank ik in Jezus' naam. Onze Heer en Heiland. Amen. Ja, als je Efeze 4 vers 30 kijkt, dus daar even naar terug gaat. Het gaat soms een beetje samen en soms ook weer niet. Wat is nou het bedroeven van de Heilige Geest en wat is nou het blussen van de Heilige Geest? Het bedroeven, hij zegt, en bedroef de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt, door de dag der verlossing. Dus het is de Geest die ons heeft verzegeld tot de dag der verlossing. Dus dan zal het nieuwe lichaam krijgen. Maar als je kijkt, bedroef de Heilige Geest Gods niet, en we zien dat zo'n beetje in die context, vanaf vers 17, dat hij zegt, we moeten niet meer wandelen als ongelovigen, zeg ik het even voor onszelf. Hij zegt hier tegen de Efeziërs, maar voor ons geldt het ook, je wordt gelovig. En dat is je leventje tot dan toe geweest. En dat is bij iedereen verschillend. Dat kan een religieus leven zijn. Dat kan ook een leven in afgoderij zijn. Bedenk maar wat. In ieder geval zonder God. En als je dan gelovig wordt, dan roept je op. Dat leven, dat was je. Dat hebben we dan ook over ons oude leven. Hé, dat was ik vroeger. Hé, daar schaam ik me nu voor als gelovige. Maar goed, toen deed ik dat van nature. Maar ik heb die natuur nog steeds. Daar zijn we niet van verlost, hè? Nee, wanneer? De dag der verlossing, zegt hij, ja. We zijn verzegeld met de Heilige Geest tot de dag der verlossing. En wat is die verlossing dan? Is dat de verlossing van ons lichaam. En wat is dat lichaam? Het is het lichaam des doods, het is het lichaam der zonde. Dus dat, die draagt de zonde nog steeds met zich mee. Nou, en Paulus roept in op, ga nou niet meer in die oude mens wandelen, maar ga nu naar die nieuwe mens wandelen. Je bent een nieuw schepsel. Ja, hoe ga je dat doen? Ja? Nou, daar hebben we de brief van Paulus voor. En dan zegt hij dus in het geheel, als je doorkijkt, in vers 22, te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandel. Zie je, dan spreekt hij over de wandel van jou als een ongelovige. En dat kan ook iemand zijn die gewoon keurig al zijn hele leven in de kerk heeft geleefd en probeert heeft een christen te zijn. En toch is dat een vorige wandel, want zonder Gods geest, zonder God in je leven, is dat allemaal in zonde gedaan. Dus nee, dat de vorige wandel nu, wacht even, de oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding. En dat gij vernieuwd zoudt worden in de geest uws gemoeds en de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Zie je, dus hij roept ons op die oude mens af te doen, want dat kan nog steeds in jou. Daar kan je gewoon naar leven hoor, een ongelovige. Een gelovige kan als een ongelovige leven, een ongelovige kan niet als een gelovige leven. Ja, dat, zo is dat. Dus wij kunnen helemaal wereldgelijkvormig worden. Helemaal gewoon met de wereld meegaan. Paulus zegt, nee, je moet een nieuwe mens aandoen. En dan zie je vers 25, dingen van de oude mens. Vers 25, de leugen afleggen. Vers 26, word toornig en zondig niet. Mag wel toornig zijn, maar let op dat je niet dingen gaat doen, dat je gaat zondigen in je toorn. En je weet, in je emotie, in je boosheid, kan je heel gauw dingen doen en zeggen die zonde zijn. En dan geeft de duivel geen plaats. Vers 28, gestolen, niet meer stelen. Vers 29, die vergeet je misschien gauw, maar geen vuile reden uit uw mond. Let op met wat je zegt. En dan bedroeft de Heilige Geest Gods niet. Zie je, dus als je dat ziet in het geheel, dan heeft dat te maken met de nieuwe mens aandoen. Dus hij roept ons op om een heilig leven te leiden. Je bent niet meer wie je was in het verleden. Je bent nu in Christus. Vroeger was je in Adam. Ja, dan doe je ook de dingen die in Adam zijn. Maar nu ben je in Christus. Als je in Adam bent, dan kan je niet anders doen als in Adam leven. Maar als je in Christus bent, kan je het allebei. Je kan in Christus leven, ja, doen wat hij zegt in zijn woord. Maar je kan ook nog steeds als iemand zijn die in Adam is. Dat is die strijd die we hebben. Dus daarom roept Paulus ons op tot een heilig leven. En kijk even mee vergelijken met 1 Petrus 4. Wat Petrus zegt, dat is eigenlijk ook een beetje zo'n oproep. Het geldt natuurlijk altijd voor de gelovigen door alle eeuwen heen. En Petrus, we weten, en daar ga ik het in het tweede gedeelte nog even over hebben trouwens. Maar die spreekt tot de kleine kudde. En dan zegt hij tegen hun, de gelovige Joden, in vers 3. 1 Petrus, ja, 4, vers 3. Want het is ons genoeg. Enough is enough, ja. Het is genoeg. Het is ons genoeg dat wij de voorgaande tijd des levens der heidenen wil volbracht hebben. Dat hebben we het over het Joodse volk, de Joden. Die hebben naar de wil van de heidenen gewandeld. Israël was een volk, uitverkoren. En had de wet gekregen om niet als de heidenen te gaan leven. Want die leefden naar hun eigen wetten. Gewoon de dingen wat voortkwam uit hun hart. Afgoderij, hoerderij, noem het allemaal maar op. En Israël is daarin meegegaan. Zoals wij als gelovigen. We kijken dan, want Israël moet kijken wat er gebeurt. Wat Israël gedaan heeft. Maar de leden van het lichaam van Christus. Die vertonen vaak precies hetzelfde gedrag. Die gaan ook dingen doen die bij ongelovigen horen. Maar Petrus spreekt tegen de Joden. Dus Israël is in afvalligheid geweest. En daar, ze moesten zich bekeren. En Petrus zegt, het is nu genoeg dat wij de voorgaande tijd des levens der heidenen wil verbracht hebben. En gewandeld hebben in wat? In ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen en gruwelijk afgoderijen waarin zij zich vreemd houden, de heidenen. Kijk, als gij niet medeloopt tot dezelfde uitschieting der overdadigheid en uw lasten, enzovoort, enzovoort. Ja, je weet, als jij een heilige wandel gaat leven en je zit met een vriendengroep en die hebben altijd onheilige wandel en jij ook. En op een gegeven moment ga jij een heilige wandelen. Nou, dan hou je het niet lang vol in die groep of zij houden het niet lang vol met jou. En dan word je erof uitgezet of je zegt, ja, ik stop ermee. Ja, omdat men, ja, die houden zich daarin vreemd omdat jij niet meer meedoet met hen. Ik heb dat zelf ook ervaren met mijn vrienden en jullie allemaal, waarschijnlijk van jou weet ik het ook. Dus ja, zo gaat dat, ja, in het leven. Maar het is genoeg, dat wil zeggen, stoppen. En je kan misschien zeggen, ja, ik ben altijd keurig opgegroeid en ik heb dat allemaal soort dingen niet gedaan. Maar toch, Paulus zegt, in Titus zegt hij, ook wij waren eertijd zo. Ja? Wij waren ook hatelijk en elkaar hatende en onrechtvaardige dingen doende. Dus we hebben dat allemaal gedaan. Maar er is wat veranderd. Bedroef de Heilige Geest Gods niet. Dus wij kunnen de Heilige Geest bedroeven. Daarom weten we ook dat de Heilige Geest, men zegt wel eens, ach, dat is een kracht. Maar de Heilige Geest is een persoon. Hoe kan je een kracht bedroeven? Kan ik een tafel beproeven? Kan ik een voorwerp bedroeven? Kan ik een voorwerp bedroeven? Kan ik een kracht die in mij werkt bedroeven? Nee, ik kan wel een persoon bedroeven. Ja, dat weten we. En de Heilige Geest is een persoon. Je hebt God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dus ja, die kan je bedroeven. Dat zegt Paulus ook, bedroeft de Heilige Geest Gods niet. Dus dat wil zeggen, de Heilige Geest heeft gevoelens. Gevoelens, een persoon en ook met gevoelens en emoties. Zo moeten we God zien, hè? Niet als ver weg, hij zit daar. God zit daar erg in de hemel, wat soms, ik denk dat zelf nooit, maar je hebt van die verhalen, vooral ongelovigen. Er zit daar een man met een baard, daar ergens bovenin, weet je wel. Of ze weten helemaal niet, er is wel iets. Maar wij als gelovigen hebben een relatie met God. Hij is mijn vader. Nou, denk aan je eigen vader. Ja, dat geldt niet altijd voor iedereen. Sommigen hebben hele slechte. Ik las van de week nog in de Max. Voor de ouderen onder ons die ook Max lezen. Maar die hebben wij dan. En Ada Kok, wie kent haar niet van de ouderen? Dat is een beroemde zwemster, hè? Vlinderslag, hè? Was heel goed in. Nou, die schrijft over de vader. Nou, daar heeft ze echt geen goede herinnering aan, weet je wel. Ik kan het rustig zeggen, want het staat in de blad. Dus ja, dat kan ook, ja. Dus dan kan je verkeerde gevoelens hebben daarover. Maar goed, daar ga ik even niet uit. Maar God de Vader, de Heilige Geest, is ook een persoon. Hij woont namelijk met de Heilige Geest in mij. En die heeft gevoelens en emoties. En hij wordt wanneer wordt een vader geraakt? Hè, ik, of er zitten hier ook vaders. Die worden geraakt. Of getroffen of gekwetst. Laat ik zo zeggen. De vader wordt geraakt. Je moet hem echt als een persoon zien. Wij zien hem ook als een persoon natuurlijk. Maar dat hij kan ook getroffen of geraakt worden. Of emoties. De verdriet bijvoorbeeld is een emotie toch? Bedroeven. Als wij dingen zeggen of doen die tegen hem zijn. Ik ben zelf vader van 4 kinderen. Jaap, Corrie hebben kinderen. Nou, Maarten, jullie. En ja, het is leuk als de kinderen, vooral zo klein. Maar je hebt nu ook als momenten dat je denkt, weet je wel, van ik kan zo wel wat. En verdriet dan misschien niet, alleen verdriet als ze pijn hebben. Maar dan komt de tijd dat ze natuurlijk, de zonde van natuur. En kunnen ze ook dingen doen waardoor je bedroefd raakt door wat ze doen. Het gaat gegarandeerd gebeuren, hè? Dat kinderen soms dingen zeggen. En misschien later kunnen ze dan misschien wel goed maken. Maar er zijn ook situaties dat niet gebeurt. En dan ben je geraakt, ja. Dan ben je getroffen. Ben je misschien wel gekwetst. Nou, zo kunnen wij dat ook doen als onze gedachten, woorden en daden tegen God zijn. Dan bedroeven wij hem. En hier zegt Paulus dat wij de Heilige Geest bedroeven. De zonde die wij doen is altijd tegen zijn karakter. Altijd. Zonde is altijd tegen het karakter van God. God is heilig rechtvaardig. Hij maakt geen fouten. Hij is te rein van ogen, zegt Habakuk. Ik dacht Habakuk, dat hij zonde kan zien. Moet je nagaan. Daarom kan ook niemand in de nabijheid van God komen. Want die wordt ogenblikkelijk verteerd. Dan kan hij geen zonde om zich heen verdragen. Kan je nagaan wat Christus heeft verdraagd toen hij hier op aarde liep tussen de zondaren. Hij was zonde niet gewend. Kende die helemaal niet. Dus dan liep hij opeens daartussenin. Dat is een gigantische... Ja, hoe zeg je dat? Iets geweest dat je te midden van de zondaren loopt in een zondige wereld. Maar hij kwam voor de zondaren. Hij hield van de zondaren, niet van de zonde. Maar goed, zonde is altijd tegen zijn karakter. En karakter, denk aan David. Wat zegt hij met overspel? Tegen wie had hij nou gezondigd eigenlijk? Tegen Batsheba, toch? Oh, en haar man, Uria. Uria kan ik beter zeggen. Batsheba deed ermee. Ja, ze was waarschijnlijk ook wel gedwongen. Ik denk niet dat je gauw nee kon zeggen tegen de koning. Maar wat zegt David? Tegen u alleen, tegen u heb ik gezondigd. Dus ik heb tegen God gezondigd. Want hij bepaalt wat goed en kwaad is. Ik ben door hem geschapen. Hij heeft in mijn geweten gelegd dat ik mag niet begeren een andere vrouw. En als ik dat doe, dan zondig ik dus in eerste instantie tegen hem. Dus zonde is altijd tegen het karakter van God. En daarom bedroeven wij. Wij kunnen de Heilige Geest bedroeven. En dat heeft dus juist vooral te maken met gelovigen. Een ongelovige zal God niet gauw bedroeven. Nee, want hij houdt van de ongelovigen. Hij heeft de hele wereld lief en daarom heeft hij zijn zoon gegeven. En wat ze doen, dat bedroeft hem niet, want ze gaan naar de hel. En daarom heeft hij zijn leven gegeven. Dus hij houdt van hun en hij probeert ze te redden door het kruis. Maar kijk, bedroeven, dat is juist de gelovigen. Kijk, ouders met een ongehoorzame zoon is erger dan die van de buren. Toch? Als de buren ongehoorzaam en je hoort soms als ruzie, dan doet het me ook wel pijn. Kan je als je horen uit thuis hebt, kan dat. En dat vind je niet fijn dat er zoiets gebeurt, weet je wel. Maar als ik iets heb met mijn eigen zoon, die ongehoorzaam is, ja, dan raakt hij dat natuurlijk van binnen heel erg. En zo is dat, zo moet je dat zien, dat met God de Vader precies hetzelfde is. Maar als ik daarover nadenk, en dat zo echt in beeld breng, denk ik, ja. Dus wat ik doe, ja, dat raakt, alles wat ik doe, ik kan hem verblijden, maar ik kan hem ook verdriet doen. Zo hecht is die relatie met God. Want er zitten toch inmiddels, hoeveel gelovigen lopen hier op de aardbol, en die kunnen allemaal persoonlijk de Vader bedroeven. Dan kan je gewoon niet voorstellen wat hij met al die gelovigen, zijn kinderen, contact heeft en in iedereen woont. Maar goed, het is zo, ja. Dus ja, God die haat niet de mensen, maar de zonde. En daarom wordt hij, zeg maar, door smart, zeg maar, wordt hij gekweld. Om het eventjes in oude Nederlandse woorden te zeggen. En dat is zo. Dat kunnen wij dus doen. Dus, je hebt het bedroeven van de Heilige Geest. Nou, dat heeft vooral te maken met het zondige. Ja, in ons dagelijks leven, want je ziet het ook in de context. Niet meer stelen, niet meer al dat soort dingen. Dat zijn allemaal zonden tegen God. En je hebt dan het blussen van de Heilige Geest. Nou, wat is het blussen van de Heilige Geest? Dat weten we. Je hebt, als je een kaars hebt en ik doe er een glas ondersteboven op, dan brandt hij even en dan gaat hij uit. Maar de kaars is nog steeds in die stolp, zeg maar. Dus de Heilige Geest blussen, dat betekent dat het licht wat hij geeft, maar ook alles wat hij in ons doet, de Heilige Geest, dat gaan we zo meteen zien, zijn bediening die hij in ons heeft, die wordt gewoon uit. En die gaat pas weer aan als je het glas open weghaalt. Heb je last van buiten? Oké. Dan, als je het glas weghaalt, komt er weer zuurstof bij. Oké, dan moet je het vlammetje wel weer even aansteken. Nou, hoe doe je dat? Dat is als een gelovige zich bekeert en weer zich tot God wendt. En weer met hem wil gaan leven. Dus de gelovigen kunnen de Heilige Geest bedroeven. Ze kunnen hem ook doven, blussen. Maar dan moeten we het niet in het samenspel niet gaan linken met onze behoudenis. Alleen een gelovige kan de Heilige Geest bedroeven. Alleen een ongelovige kan de Heilige Geest blussen. Waarom? Omdat een ongelovige heeft geen Heilige Geest. Heeft alleen zijn eigen geest. Nou, zo'n nauwe relatie hebben wij dus, ja. Nou, wat is de reactie van God, ja, in zulke gevallen? Bijvoorbeeld in de Bijbel, als je kijkt in het verleden. Laten we even een tekst kijken in Ezechiël 8, vers 22. Als je God zou bedroeven onder de wet. Ja? Nou, kijk naar het volk Israël. Dat is eigenlijk een voorbeeld ervan. Hè, dat Paulus zegt ook, dat is geschreven om ter lering van ons, als voorbeelden. Daar kan je ook een hoop van leren, hoor. Ezechiël 8, vers 22, bladzijde 904. Ik zeg dat niet goed. Hoe kan dat? Oh, sorry, Ezra. Sorry, Ezra. Het begint allebei met EZE. Of EZ. Dus ik heb een afkorting. Nou ja, dat is net voor de psalmen. Dat lezen we natuurlijk niet elke dag. Ezra 8 vers 22. Dat is... Nou. Nou ja, vers 26. En al wie de wet, uws Gods, en de wet des konings niet zal doen, overdien laat spoediglijk recht wordt gedaan, het zij ten dode of tot verbanning of tot boete van goederen of tot de banden. Nou ja, ik weet niet zeker, je ziet hier wel in ieder geval dat iemand die ongehoorzaam is aan de wet van God, dan ziet dat God spoediglijk recht zal doen. Hij zal dus, hij komt in actie, ja. En we zien met Israël, ze zijn op een gegeven moment zelfs weggevoerd. Maar ik ga dan even gaan naar een andere tekst, want ik denk, Exodus 32, laat het nu even zoeken. Het is niet echt de tekst die ik eigenlijk in mijn hoofd had, maar ik kan er nou niet opkomen waar die dan wel staat. Dus dan gaan we naar Exodus 32 vers 30. Exodus 32 vers 30. Want, hé? Oh ja. Ja, en het geschiedde des andere daags dat Mozes tot het volk zeide: gij lieden hebt een grote zonde gezondigd. Doch nu, ik zal tot de Heere opklimmen. Misschien zal ik verzoening doen voor uw zonde. Dus misschien zal ik verzoening doen voor uw zonde. Zo keerde Mozes weder tot de Heere en zeide: och, dit volk heeft een grote zonde gezondigd, dat zij zich gouden goden gemaakt hebben. Nu dan, indien gij hun zonde vergeven zult, zo niet, zo delg mij nu uit uw boek het welk gij geschreven hebt. Dus ja, dat is niet de relatie die wij hebben met God, ja, als wij zondigen. Oh, ik hoop dat hij mij vergeeft. Ik hoop dat hij mij niet uit het boek haalt, weet je wel. Dus dat God mij dat... Dat doen veel mensen natuurlijk, ja. Daarom moest je ook 's avonds altijd om vergeving bidden. Omdat je zonden vergeven zullen worden. De mensen snappen niet dat de zonden vergeven zijn hun hele leven. Ja? Dus ja, bedroef de Heilige Geest Gods niet, belust de Geest Gods niet uit. Dat zal niet zo zijn dat wij daar gevolgen van zullen hebben in verband met onze behoudenis. Dat hij wraak zal gaan nemen. En dat is wat vele mensen denken. Je moet je behoudenis in stand houden. Je moet je goed gedragen. Want anders. Nou, dat is typisch denken uit de wet. Dus blust de Geest van God niet uit. Dat is niet iets goeds. Dat is niet wat God wil. Dat is ongehoorzaamheid. Dat is eigenlijk iemand die doet de Bijbel dicht. En die gaat gewoon in de wereld leven. En doet helemaal niks met geloof. En het bedroeven van de Heilige Geest. Dat is iemand, ja, gelovige die de Heer wil dienen. Ja, en die zondigt. Ja, dat kan. Dat kan. Het is tegenovergestelde van het wandelen door de Geest. Want dat zegt Paulus. Indien gij door de Geest wandelt. Indien gij door de Geest leeft. Dan? Ja. Galaten 5 vers 24. Galaten 5. Kijk, dat is voor ons de oproep. Mozes zegt. Misschien, ik hoop dat hij het ons vergeven zal. En zo niet, dan zie je Mozes komt als middelaar, net zoals de Heer Jezus, gaat tussen het volk en God instaan. Dan zegt hij, nou ja, oordeel mij dan maar, zeg ik even in mijn eigen woorden. En niet uw volk. Ja? Maar dan moet dus God die wil straffen. Nou, en bij ons is dat dus absoluut niet. Paulus zegt, niet bedroeven, niet blussen, maar in Galaten 5 vers 24, vers 22 zie je de vrucht van de Heilige Geest. En in vers 24, maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruisigd met de bewegingen en de begeerlijkheden. Als je van Christus bent, dan heb jij jouw vlees, je vlees gekruisigd, je vleeselijke natuur, je zondige natuur, is aan het kruis geslagen. Dat wil zeggen, is gedood. God wil dode gelovigen, ja. Die hun natuur aan het kruis geslagen is. En die dan als een levend, een nieuw schepsel, levend in Christus, gaan wandelen. Maar dit moet ik eerst weten. Mijn positie. Ben ik van Christus? Ja, als dat zo is, ja. Dan is jouw vlees gekruisigd met de bewegingen en de begeerlijkheden. Bewegingen en de begeerlijkheden, allemaal zondige begeertes. Dat is positie, hè? Onthoud dat. Ik zeg daarmee niet, oh, dus daarmee hebben wij nooit meer last van zondige begeertes. Wie dat zegt, die begrijpt niet hoe het precies in elkaar zit. Want dat is niet zo. Dit is geestelijk gebeurd. En daarom moet ik het daar ook daarvoor zo houden dat ik dood ben. Dat ik in die nieuwe persoon ga leven. Dus ik ga die oude mens niet oppoetsen. Die kan alleen maar zondige begeertes hebben en alleen maar dingen doen. Maar ik ga in een nieuwe mens leven. Maar hoe doe ik dat dan? Nou, dat is volgens het woord van God rechtgesneden. De brieven van Paulus hebben een tekst voor elke omstandigheid in je leven. Hoe je daarmee om moet gaan. Niet dat de omstandigheden weggaan. We hebben allemaal ervaring dat er omstandigheden zijn die ik niet leuk vind, die ik soms niet in de hand heb. Of ik heb misschien een foutje gemaakt waardoor ik daarin zit, dat kan ook. En er zijn die omstandigheden zoals ze zijn. God is niet zo van, oh, het zal ik even veranderen, en dan ga ik gewoon zo door. Nee, ik zal in die omstandigheden zijn wil moeten zoeken en daarna gaan handelen. En dan word je door zijn geest in de inwendige mens gesterkt. Misschien denk je het woord, nou, dat weet ik zo niet hoor. Dat is twijfel, dat is ongeloof. Ik geloof dat Gods woord in staat is om mij te bevestigen in de innerlijke mens en in die omstandigheden te kunnen functioneren. Gods woord kan dat zonder meer doen. Ik moet er wel in gehoorzaamheid des geloofs daar ook in gaan staan. Hè? En daar draait het om. Het zit niet in het woord van God. Hè? Het zit in mijn persoontje. In mijn geloof. Mijn vertrouwen in Gods woord. Durf ik er helemaal op te verlaten en helemaal daarvoor in te geloven en alles los te laten en daarvoor te gaan. Oké, dit is mijn positie, dat weet ik. En dan zegt hij in vers 25, indien wij door de geest leven, nou dat is dus iemand die gered is, dan leef jij. Ja, maar ik leefde hiervoor toch ook? Ja, inderdaad. Maar hoe? In Adam. En dat leven, nou op een gegeven moment, is afgelopen. Is over. Maar als je in de geest leeft, dan weet je, oké, ik krijg een nieuw lichaam. Ik ga niet meer dood. Ja, dit lichaam, dat is wel goed ook, want ik krijg een nieuw lichaam. Straks in de hemel heb ik een nieuw lichaam. Dus indien ik door de geest leef, zegt hij, nou dat is weer je positie. Ik ben gered en dat betekent, ik leef in de geest. Dat wil niet zeggen dat je altijd heilig leeft. Dat is ook weer jouw positie. Je leeft omdat... Kijk, als je de Heilige Geest hebt, dat betekent dat je leeft. Dat betekent dat je eeuwig leeft. Nou, hij zegt, als dat zo is, en wij zeggen allemaal ja erop, want wij hebben allemaal de Geest in ons wonen, dan zegt hij, laat ons ook door de Geest wandelen. Ja? Dat is je wandel. En dat is een keus. Eenmaal gered, dan leef je door de Geest. Dat hoef je niet elke keer opnieuw een keus te maken, zodat je in de Geest leeft. Dus één keer, je bent gered, toen je de Heer Jezus aannam, wij allemaal. Op dat moment kwam de Geest in me wonen, en vanaf dat moment leefde ik in de Geest. En dan komt het tweede punt. En dat is waartoe Paulus ons oproept. Ook met bedroefde Heilige Geest niet. Laat ons ook door de Heilige Geest gaan wandelen. Dat wil zeggen, laat je nu ook door de Heilige Geest leiden. En dat doe je samen met het woord van God. En die geeft jou de uitkomst in alles. En die geeft jou de richting aan. De Heilige Geest, ja, die heeft dus gevoelens. Je kan hem bedroeven. Je kan hem zelfs blussen dat hij... gewoon stopt. Want de Heilige Geest heeft een bediening in ons. Vorige keer hebben we gezien een bediening naar de wereld toe. Wij komen met het evangelie. En het zijn de woorden van de Heilige Geest met het evangelie van hun redding. En dat maakt hun bekend en dat verstaan ze. Je bent een zonde, je moet gered worden. En dan woont Gods Geest in hem en dan leeft hij door de Geest. En dan komt de oproep, laat ons ook door de Geest wandelen. Dus dat wil zeggen, ik ga wandelen door de Geest. Hé, wacht eventjes. Ik ga wandelen, dat is een oproep. Laat ons ook, dus dat is een keus. Je moet het doen, laat ons ook. Dus dat is een keus die jij zelf maakt. En er zijn heel veel gelovigen die maken die keus niet. En die gaan de Geest blussen. Omdat ze denken, nou, vooral genade geloven. Als die weten, nou, ik ben toch vooral te gered. Kun je dat ook gebruiken als een reden om niet de vrijheid te gaan gebruiken tot eer van God. Maar om die vrijheid te gaan misbruiken voor je eigen vleeselijke leventje. En dat is iemand die de Geest dus blust, hè? Terwijl die dus wel in de Geest, door de Geest leeft. Maar hij laat zich niet door de Geest leiden. Laat ons ook door de Geest wandelen. Het is de Geest dus die het in jou doet. En jij maakt de keus om de Heer te willen dienen. En dat de Geest in jou, dat jij door die Geest gaat wandelen. Nou, de Heilige Geest heeft een bediening in ons. Gaan we mee naar Romeinen 8. Romeinen 8. Vers 9 tot 11. Kijk, doch gij lieden zijt niet in het vlees. Heb je het weer? Nee, wat ben ik? Ik ben in de Geest. Dat is mijn positie, wie ik ben. En als ik dat niet ben, iedereen die om me heen, die ik ken... En die niet gelovig zijn, die zijn allemaal in het vlees. Maar wij zijn in de Geest. En dan zegt hij, maar in de Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand de Geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Dus iemand die de Geest ziet ook de Geest met de hoofdletter, de Heilige Geest, de Geest Gods. En dan zegt hij hetzelfde vers, de Geest van Christus. Zie je, het is één hetzelfde. De Geest van God is ook de Geest van Christus. Nou, als die... Iemand die niet heeft, dan komt hij hem niet toe. Dat wil zeggen, als iemand Gods Geest niet heeft, is hij niet gered. Is hij niet van God. Ben jij niet een tempel van de Heilige Geest. En indien Christus in uw lieden is, nou dat is bij ons zo, dan is wel het lichaam dood onder zonde wil. Waarom is dat zo? Omdat ik ben met Christus gekruisigd, gestorven en begraven. Ben ik nog in het graf? Wacht even. Maar de Geest is leven om de gerechtigheid wil. Dus niet zozeer... is levend, maar is leven, dat wil zeggen, de Heilige Geest is mijn leven. Mijn geestelijk leven. Want hiervoor leefde ik toch ook, zonder Christus, was ik ook leven. Ja, had ik ook leven. Maar nu heb ik een geestelijk leven. Een eeuwig leven. En dat is omdat de Heilige Geest in mij woont. En indien de Geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft, het is dezelfde Geest... die de Heer Jezus uit de dood heeft opgewekt. Christus uit de dood opgestaan. God heeft hem opgewekt, zegt de Bijbel. De Heer Jezus Christus zegt, ik heb mijzelf opgewekt. En hier zie je dat de Heilige Geest hem heeft opgewekt. De drie eenheid God is daar weer bij betrokken. Als die Geest die Jezus uit de dood opgewekt heeft, in u woont, zo zal hij die Christus uit de dood opgewekt heeft, en dat is de Heilige Geest in dit verband, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. En dan verder zie je ook dat hij dan spreekt over dat de geest in vers 13, die doodt de werking van het lichaam. Want daar gaat het om, hè? De werking van het lichaam, wat is dat? De zondige natuur met zijn zondige begeertes en verlangens. De geest die doodt dat. En het is de geest van Christus. Weet je, wij hebben dezelfde geest die Christus uit de dood heeft opgewekt. Nou, we vragen iemand, hoe kan je nou uit de dood opstaan? Dan zeggen we allemaal, dat kan helemaal niet. Nee, kan toch ook niet? Wij kunnen dat ook niet. Maar Christus is uit de dood opgewekt. Dat is ongelooflijk. En diezelfde geest die hem uit de dood heeft opgewekt, die woont in mij. Zal die dan niet in mij mijn zonde kunnen overwinnen? Want het is natuurlijk ja. En daarom zegt hij ook, die zal uw sterfelijke lichamen leven maken. Dat is dus, dat is mijn wandel. Dat is door de geest wandelen. Het is de geest die dat lichaam van jou weet te overwinnen. Want dat lichaam der zonde, dat is in vijandschap met God. Die wil dat niet. En dat doet hij door zijn geest, wat staat erachter? Die in u woont. De geest woont in mij, ik ben in de geest. Nu moet de geest actief worden, dat hij ook mij gaat, mijn sterfelijke lichaam levend gaat maken. Dat wil zeggen, dat ik niet meer onder gehoorzaamheid van het zondige lichaam zijn begeertes ga doen. Want de begeertes van het lichaam, dat weten we, dat is alleen maar zonde. Nou, dus een geestelijk iemand, en we weten samen met de apostel Paulus, wij moeten worden waar het heeft snijden. Ja, wat we net ook zagen, als je als Israël, Mozes zei, oh misschien dat ik verzoening over u doe, dat u zonde vergeven wordt, snijdt worden waar het recht. Wij weten, nee, ik heb de verzoening, ik heb vrede met God, ik ben verzegeld, dus ik hoef dat niet te vragen, ik hoef niet bang te zijn, oh misschien, nee. Nou hier, dit is wat de bediening van de geest in mij heeft, dat hij mijn sterfelijke lichaam dus levend maakt door zijn geest in mij. Nou, dus zie je, hij woont in mij en daardoor heb ik een, ja, ik zeg het maar zoals dit, hij woont in mij. Als je erover nadenkt, in het Oude Testament, waar was God toen? In de tempel. God woonde te midden van zijn volk, maar waar zat hij? Nou, als je op internet heb je ook mooie films van de tabernakel, ik was er een tijdje mee bezig, hè, ook in de vorm van het kruis, prachtig. Maar dan zie je, er kwam geen Israëliet kwam natuurlijk in het heilige. Wie mocht er in het heilige? Alleen de priesters. En bij het altaar, dat waren dan de priesters en de levieten. En maar alleen de priesters, dat waren de afstammelingen van Aaron. En in het heilige heilig mocht alleen maar de hoge priester. Dus geen Israëliet die kwam, ook maar in de nabijheid van God. Dat was daar, achter dat gordijn daar, daar kon je niet komen. En dat is met de tempel exact hetzelfde. Maar nu zegt Paulus, wij zijn de tempel van de Heilige Geest. God woont nu in mij. Dus God is nog nooit zo close, intiem en dichtbij de gelovigen geweest als nu in de bedenkende genade. Dat is fascinerend als je erover nadenkt. Ik ben nu de tempel van de Heilige Geest. Dat betekent, oh wacht even, waar ik ga, gaat hij mee. Wat ik zie, ziet hij ook. Wat ik doe, dat ziet hij ook. Wat ik hoor, wat ik zeg, alles. Hij is altijd bij mij. Nou, daar hoef je helemaal niet bang voor te zijn, toch? Als je vrede met God hebt. Nee, ik vind het fijn dat hij altijd bij me is. Maar dat betekent wel dat ik een hele hechte en intieme relatie met hem heb. Wij voelen dus wat hij voelt, hè? En alleen gelovigen hebben dit. Wij voelen wat hij voelt. Dus wat staat er? Bedroeft de Heilige Geest Gods niet. Wie wordt er nou bedroefd? Ik of de Heilige Geest? De Heilige Geest. En dat ervaar je als gelovige. Dus dat God bedroefd wordt, ja, dat heeft met die intieme relatie te maken. Hij is mijn vader, ik heb tegen hem gezondigd, is hij bedroefd. En ik ervaar dat dus ook, hè, in mijn leven. Want hij wordt bedroefd. Want van nature ben ik toch niet bedroefd van de zonde. Vroeger was ik, of je moet verkeerde resultaten hebben, dan heb je spijt. Ja. Maar Paulus heeft over, Hebreeën, Mozes over de tijdelijke genieting van de zonde. Mensen genieten van de zonde. Maar als Gods geest in je woont, dan merk jij, en jij zegt ook wel eens, over je oude leventje, dan ga je dan merken met je nieuwe leventje, en dat hebben we allemaal, dat je zegt, ja, maar dat wil ik helemaal niet meer. Ja, dat is veranderd in mij. En Gods geest woont in mij. Dus die verlangens van mij, het zijn nu de verlangens van God, die ook nu mijn verlangens zijn. Zijn blijdschap is nu ook mijn blijdschap. En dat komt door, en dat hebben alleen de gelovigen. Wij voelen wat hij voelt. Gaan we mee naar Romeinen 15. Nee, 5 vers 5. 5 vers 5. 5 vers 5. Hij zegt, er staat ook, en de hoop beschaamt niet omdat de liefde Gods in onze hart is uitgestort door de Heilige Geest die ons is gegeven. Dus wat heeft de Heilige Geest gedaan bij ons? Hij heeft de liefde van God in onze harten uitgestort. Zijn liefde is in ons hart uitgestort. Van nature heb ik geen liefde voor alle mensen. Ja, bewogenheid misschien. En ik weet wel, als ik dat zo zeg, dat mensen zeggen, wacht even, ik ken genoeg mensen die moeten kijken wat die allemaal doen voor die en die en die. Oké. Maar, heb je ook liefde voor je vijanden? Kijk, daar zie je het verschil, hè? Daar zie je het verschil. Dat als Gods geest in je woont, dan is de liefde van God in jouw hart uitgestort. En je krijgt die geest alleen maar omdat je gelooft dat Christus stierf voor je zonde. En je weet nu, hé, wacht eventjes. Hij stierf voor wie? 5 vers 8. Kijken. Vers 8. Voor zondaren. Vijanden van God. God heeft zijn liefde bewezen door te sterven voor zijn vijanden. En dat is de liefde. Kijk, en die liefde, die heeft de mens van natuur niet. Er is geen mens in de wereld die van een vijand houdt. Die bestaat gewoon niet. God wel. En wij kunnen nu ook met onze vijanden omgaan. Als je door de geest wandelt. En als je de Christus begrijpt. Dan kan je ook zijn liefde. Ja, ga je ook met zijn ogen naar die andere persoon kijken waar je normaal een hekel hebt. Want je ziet ook. Ik was ook zo'n ellendeling. Ik was ook zo'n zondaar. En Christus is ook voor hem gestorven. Dus dat is ook de bediening van de geest in ons. Dat wij ook met andere ogen gaan kijken. En dat is niet altijd makkelijk. Maar met andere ogen mogen kijken naar de mensen om ons heen. Naar de wereld om ons heen. Zodat wij ook zijn liefde kunnen geven. Want van nature hebben wij die liefde niet voor iedereen. Dat is gewoon niet zo. Nou, gaan we mee naar Romeinen 8 vers 26. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij willen zullen gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Hij komt onze zwakheden te hulp. God wil gelovig hebben die zeggen, Heer, ik kan het niet. U moet het doen in mij. Wat zei Paulus? 3 keer heb ik erom gebeden. En toen, mijn genade is u genoeg, was het antwoord. En toen heeft hij zich er ook mee neergelegd. Het is de genade van God, die is genoeg. En hij komt die zwakheden. Paulus zegt, daarom heb ik een behagen in zwakheden. Maar Aaron en Mozes ook, Heer, ik kan het niet. En dan waren er binnen het Oude Testament, Heer, ik kan het niet. Ja, die kan hij juist gebruiken, want dan kan hij zeggen, hé, dan kan ik het in jou doen. Dus dat zijn die zwakheden, die geest, die komt onze zwakheden mede te hulp. Dat is ook een bediening die hij heeft in ons. En als we nu naar Romeinen 15 vers 13, hè, dat is, Jaap, zij refereerde hier net naar. Hij geeft blijdschap, hoop, vrede en kracht, de geest in ons. Dat zijn allemaal dingen die de geest in jou doet, die jij hebt en de ongelovige niet hebt. Want kijk, Romeinen 5 vers 15 vers 13. De hoop, de God nu der hoop. Kijk, hij is de God die ons hoop geeft. Vervullen uw lieden met wat? Met blijdschap. En vrede in het geloven. De goddelozen hebben geen vrede. Wij hebben nu, doordat het woord en water en snijden, hebben ook vrede met het geloven, in het geloven. Omdat ik weet precies wat ik van God kan verwachten, niet. En niet ook bijvoorbeeld met vergeving. Moet ik vergeving vragen? Of God gaat mij straffen? En al dat soort dingen. Dat mensen, er zijn genoeg mensen die psychisch in problemen zitten. Doordat ze het woord niet terecht snijden. En dan komt alles door elkaar heen. En dan worden ze, willen ze het wil van God doen. Maar ja, wat is het wil van God? Dan kom je compleet in verwarring. En dat ze op een gegeven moment zeggen, ik wil er niks meer mee te maken hebben. Nee, ik heb ook vrede in het geloven. Kijk, opdat gij overvloedig moogt zijn in de hoop. Door de kracht van de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die mij ook bekrachtigt. Ja? En hij doodt de werking van het lichaam. En gaan we mee naar 1 Korinthe 2. Dus hij geeft, dat is mooi om te zien, blijdschap, hoop, vrede en kracht in je leven. En niet een hoop van de wereld, hè. Die hoop, dat vergaat allemaal. Ik ben namelijk Paula Prediker aan het lezen. En dat vind ik zo mooi om te zien. Want dan denk ik, zo'n veranda ook, hè. Dat is leuk om te bouwen. Maar hetzelfde geld breng ik morgen bij de Heren. En dan wordt het huis verkocht. En dan is die veranda gebouwd voor degene die het huis koopt. Die nou, daar gaat Prediker over. En Morten zei het ook, hè? Stel je voor dat je, dat je morgen er niet meer bent. Dan denk ik, ja, dan is hij niet voor mij. Of Paulus blijft hier nog even wonen. Of jullie moeten het huis kopen, dus voor jullie. Maar je kan dingen opbouwen in je leven en het is allemaal uiteindelijk ijdelheid. Dat is leven. Maar goed, wij zijn natuurlijk, dat is niet mijn hoop. Mijn blijdschap is ook niet de blijdschap van, want gelovigen kunnen ook blij zijn. Maar die hebben een tijdelijke blijdschap. Kunnen zich ergens in verheugen, blij. Maar dan is het weer, zakt het wel. Moet je weer iets nieuws hebben. Een nieuwe auto is geweldig. Maar je rijdt er een week in en het is alweer gewoon geworden. Maar dit is van de Heilige Geest is blijvend. Een blijvende vrede, een blijvende hoop, een blijvende kracht en een blijvende blijdschap. Nou, 1 Korinthe 2 vers 12. Oh nee, ik zei Romeinen, wat zei ik? Jawel, ja, toch. 1 Korinthe 2 vers 12. Ik moet opschieten, anders komt de tijd. 1 Korinthe 2 vers 12. Dat is allemaal wat de Geest in ons doet, hè? Het is niet zomaar, ja, ik ben gered en punt, dat was het. Nee, het is nog steeds een dagelijks leven met de Here en zijn bediening in mij, mits ik mij ook echt stel dat ik hem wil dienen in mijn leven, dat ik door de Geest wil wandelen. 1 Korinthe 2 vers 12. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is. Zie, die hebben wij ontvangen. Dat is duidelijk dat je hebt ontvangen toen je gelovig werd. Maar de geest die uit God is, opdat, waarom? Opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Dus als wij gaan dingen weten, dan heb je zekerheid. Toch? Daarom verzekeringen. Dat is natuurlijk, dat kunnen ze doen, want de mensen zijn onzeker. Je maakt ze eerst onzeker. Ja, misschien wordt je auto wel gestolen, dus ja. Of misschien wordt er bij je ingebroken, dus dan ben je alles kwijt. Ja, misschien. Misschien gebeurt het wel nooit. Kijk, als ik dat van tevoren zou weten, dat gaat nooit gebeuren, wat doe je dan? Ga ik niet verzekeren, toch? Het wordt verzekeren. Dus de onzekerheid. Maar doordat ik dingen, als ik het zou weten, dan zou ik zekerheid hebben. Daarom zeggen ze ook, verzekeren. Want dat, die premie, dat geeft jou de zekerheid dat je je spulletjes zo meteen, al worden gestolen, weer hebt. Maar weten geeft dus zekerheid. Zeggen ze ook, kennis maakt macht. Kennis geeft macht. Absoluut. Toch? Ja. Maar als ik het weet, dus nu ook, ik heb nu de Gods geest die uit God is. En daardoor weet ik, of die ga ik weten, steeds meer. Die God mij geschonken heeft. Want God heeft mij allang dingen gegeven. Alleen ik weet het niet allemaal. En ik heb Gods geest ervoor nodig. Zodat ik dat door het lezen van het woord ga zien. Dat is zekerheid. En dat is het tegenovergestelde van de geest der wereld. Die geeft geen zekerheid. Zeg ze toch altijd? Dat kan je niet zeker weten. Wat is zeker? Eén ding weten we zeker, dat je doodgaat. Ja. En er is nog een zekerheid. Dat je naar de hel gaat. Of je gaat naar de hemel. En daar kan je uit kiezen. Dus ja, geen blijdschap, geen vrede, geen hoop, geen kracht. Zonder Gods geest, ja? Want dat is de geest van de wereld, die geeft dat namelijk niet. En je ziet ook dat de geest Gods, wat staat daar? Opdat wij zouden weten, in vers 13, terwijl wij ook spreken, niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert. Geestelijke dingen met geestelijke dingen samenvoegen. Geestelijke dingen zijn de dingen uit de Bijbel. Met mij, in mijn denken, met mijn geest, en ik wil de Bijbel begrijpen, gaat hij dat, als ik het geloof, samenvoegen. De Bijbel leert mij dus. Gods geest leert mij. Dus daarom bidden wij ook om verlichting. Want zonder Gods geest zou je de dingen van de Bijbel niet begrijpen. Hij moet mij leren. Je kan jezelf niet leren, hoor. Ik leer van anderen. En ik lees, ik luister. Maar ik zie het eigenlijk zo. En zo zie ik het voor nu ook. Dit zijn de teksten, de woorden van de Heilige Geest. Die leren jullie. En soms heeft iemand meer licht op dat woord. En dan kan je dat aan iemand uitleggen in jouw woorden, zodat zijn denken in de juiste richting gezet wordt. Dat heb ik al zo vaak meegemaakt. Ik snapte het niet. Totdat iemand zei, ja, maar kijk, zo, toen ging ik zo denken in die richting. Dan, nou snap ik hem. Dat is verlichting. En zo doen we dat nu ook. Maar wat is nou wat mij dus, dat die tekst in, wat in mij gaat werken, die woorden van die persoon? Nee. We hebben commentaar. Ik heb ook van Stam commentaren. En die legt elk vers uit van de Romeinenbrief. Alleen die versen van de Romeinenbrief die ingedrukt staan, die zijn geïnspireerd. De rest zijn allemaal mensenwoorden. Maar die hebben mij wel geholpen om die tekst te begrijpen. Maar het is Gods geest die mij de verlichting geeft en waardoor ik het ga weten. Dus de Heilige Geest die leert mij. Ook al ben ik bijvoorbeeld een leraar. Natuurlijk, ik leer mensen. Maar het is Gods geest uiteindelijk zijn woorden die mij leert. Ik ben eigenlijk alleen maar een instrument. Nou ja, dus als wij dus dat is eigenlijk de onder andere de bediening van de Heilige Geest in ons. Dat is duidelijk, hè? Dan zie je wat hij allemaal doet. Nou, dus als wij de Heilige Geest bedroeven of blussen, als je aan deze dingen denkt, die hij in ons doet allemaal. En wij bedroeven de Heilige Geest, of nog erger, blussen hem. Dan heeft dat natuurlijk ook consequenties voor die dingen die hij normaal doet als wij door de geest wandelen. Want dat doet hij niet altijd, maar gewoon standaard. Kijk, in Korinthe was het allemaal de gaaf van de Heilige Geest. Van de gaaf van tongen, gaaf van genezingen. En die hadden ze en ze dachten dat ze heel geestelijk waren. Maar dat was niet zo. God gaf het aan hun. Maar dat is nu totaal, absoluut niet het geval. Iemand is niet geestelijk omdat hij te veel van de Bijbel weet. Iemand is geestelijk als hij door de geest wandelt en het woord der waarheid wegsnijdt en zegt Paulus mijn apostel en zich door die brief dat ook in praktijk gaat brengen. Want ja, anders staan we hier gewoon zondag omdat we graag zondag gewoon bij elkaar willen komen, maar ik hoop niet dat dat de bedoeling is, maar dat het juist in ons dagelijks leven door de week, op je werk, met je ouders, met familie, collega's, vrienden, je krijgt allemaal daarmee te maken dat je met onheilige, hoe zeg je dat? Zondige mensen te maken krijgt. Die anders denken dan jij. Die andere verwachtingen hebben van jou misschien. Die zeggen, wacht even, wat doe ik niet mee? Daar krijg je allemaal mee te maken. En Gods geest, die helpt mij daarbij. Maar als ik natuurlijk de Bijbel dicht doe, dan is Gods geest ook, dat is net als het vlammetje, onder de kaarsstop uit brand. Zuurstof gaat weg, ik doe de kaarsstop eroverheen. En het vlammetje gaat pssst, uit. En zo is het met de gelovigen exact hetzelfde. Dus als wij de Heilige Geest bedroeven of blussen, dat heeft gevolgen voor zijn bediening ons zeker. Wij verliezen dan bijvoorbeeld, nou dat kan zo, ik heb het niet over bedroeven. Hè. Bedroeven van de Heilige Geest is, zoals jij ook je eigen vader en moeder kan bedroeven, je hebt een goede relatie, dat kan. En dat je dan dingen doet ja, die hem kwetsen, of je vader en moeder kwetsen, of je broer of je zus, of je vriend, wie dan ook. Dat kan. Maar we hebben hier over een familierelatie, God onze Vader. Dat is de meest hechte relatie. Dat hebben we bedroeven, dus dat is zondigen. Maar dan kan je dus weer van bekeren en dan ga je gewoon verder in de geest wandelen. Maar de geest blussen, dat is iemand die doet de Bijbel dicht. Of, die gaat naar een andere evangelie. Ook dat, hè? De meeste mensen denken natuurlijk, hij doet niks meer met de Bijbel, niks meer met geloof. Nee, als jij naar een andere evangelie gaat, naar de wet, is de Heilige Geest ook. Stopt hij ook, hoor. Want Gods geest werkt alleen maar met de woorden, dit zijn allemaal woorden van de Heilige Geest. Maar de woorden van de Heilige Geest die gelden niet voor bij, hetzelfde als bij onder de wet, als nu onder Paulus. Die zijn nu actief in ons, omdat we de bedeling der genade nu leven. En dit zijn de woorden van de Heilige Geest voor ons voor vandaag. Dus die geven ons kracht, ja. Maar als je afwijkt, dan wordt de Heilige Geest ook geblust, absoluut. Maar ja, dan kan het zelfs zijn dat mensen een leegheid gaan ervaren. Ik heb nooit begrepen dat gelovigen konden zeggen, nou, de hemel was als koper, God is ver weg voor mij. Ja? Het is ook niet zo, maar in hun ervaring ervaren ze natuurlijk niet meer, omdat Gods geest doet niks meer in hun, omdat hij geblust is. Geen liefde, geen vrede, geen troost, want hij is er inmiddels niet. De blijdschap kan ook, dan heb je het ook nodig, dat zie je ook met die sommige gemeenten. Ik zag vanochtend ook nog even een stukje, ik kijk nooit meer, maar vanochtend weer eventjes wel. En dan zag je een voorganger in Groningen, dat is de snelst groeiende gemeente van Nederland. Ik weet zijn naam niet, vrij jonge man. Maar zag ook een paar foto's, ik vond het echt wel zo, wel bijzonder. Ik heb eigenlijk heel weinig gezien, maar dat zag ik dan. Maar zag ook een paar foto's, ja, zag ik allemaal met lichten en rook en drum en weet ik allemaal. Die zaal was heel leuk en gezellig hoor. Zonder meer, ik dacht, nou, wou dat wij dat hadden. Van mensen leuk met elkaar, daarna ook een kopje koffie drinken. En goede gemeenschap, goede sfeer. Dat willen we allemaal. Maar toen dacht ik, ja, maar hoe bereik je dat? Ja, weet je. Ja, dan zie ik toch iets anders. In de bedenkende genade. Daar gaat het niet om. Het gaat om dat de apostel Paulus die brieven geleerd worden. En het gaat niet om de hele show eromheen. Hoe leuk ik dat ook vind. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. Maar goed, dan heb je dus die blijdschap. En dan heb je dus elk weekend, kijk je er ook weer naar uit, dat snap ik wel. Maar als gelovige, ongelovige, keek ik ook altijd naar de weekenden. Ja, dan ging ik lekker uit, ging feesten en dan ging ik met muziek. En ik vond muziek ook fijn, een beetje hardrock muziek. En ben naar diverse popconcerten geweest. En daar keek ik dan naar uit. Ja, Rachel, ja, dat was ik ook, ja. Maar dat was een oude mens. En daar keek je elke keer naar uit. En dan was het weer maandag, ja, dan moest je weer werken en dan was het weer. Kijk. Dat kan met gelovigen ook zijn. Die hebben dus elke keer die uitwendige kick als het ware nodig. Even dat hoogtepunt weer even. Maar kijk, de muziek kan dus tijdelijk blijdschap geven. Maar goed, ik zei het, als de Heilige Geest dus inderdaad geblust is, dan verdwijnt die blijdschap van de Heilige Geest, die verdwijnt dan ook. En de kracht natuurlijk, hè? Geen kracht om te bidden of te lezen of te getuigen of zonde te overwinnen. De wandel zal zwak zijn, vermoeiend als het tegen zit, als Gods Geest niet meer in jou werkt, die heb je nodig om door de Geest te kunnen wandelen voor zijn eerlijke glorie. Dus de kracht, denk aan Simson, hè? Simson. Die werd gevangen genomen, ogen uitgestoken. En wat was er met Simson aan de hand? Hij was gevangen, hij was zwak en hij was blind. Dat is precies zoals het met een gelovige. Simson is dan wel een voorbeeld. Met die lange haren, ja nu niet hè, maar met die, dat is mij helemaal niet, maar met die lange haren was hij een Nazareër. En toen was zijn bediening. En toen had hij kracht. En toen heeft hij zich laten verleiden. En is hij gevangen genomen. En je ziet het, zwak, blind. Dat was hij. En gevangen. Dus als je naar een andere evangelie gaat, dan ben je ook gevangen. In de strik van de Satan. Dan ben je zwak. Want Paulus noemt de wet zwakke, arm beginsel. Want de wet kan jou geen geestelijk leven leiden. En je bent blind, verblind. Dat is een mooi voorbeeld van Simson voor de gelovigen nu in de bedenkende genade. En dat heb je natuurlijk al helemaal als je de geest blust. Dat je helemaal, ik heb nu even iemand die naar een andere evangelie gaat. Die blust ook de geest. En is dat het resultaat? Denk aan Simson. Ons vertrouwen en hoop, ja. De twijfels worden het. Men kan. Je gaat op een gegeven moment op veronderstellingen. Niet meer gebaseerd op het woord van God. Oké, en wat zegt de Heer Jezus bijvoorbeeld tegen de discipelen? Gij zijt het zout der aarde. Hè? Ik weet, dat is niet tegen ons gericht. Maar als het zout niet meer zout is, waarmee zal het dan gezout worden? Paulus zegt tegen ons, wij zijn lichten die schijnen in een krom en verdraaid geslacht. Als de Heilige Geest nou, ik heb het niet over bedroeven, maar over blussen. Als hij nou uitgaat, wat gaat er dan uit? Als je het aan de kaart ziet, gaat het vlammetje uit. Ik zie onszelf echt, en elke genadegelovige, zie ik echt als, Paulus spreekt ook tegen, als lichten die schijnen, als je in het vliegtuig ziet, zie je al die, met nacht zie je over de stad, zie je al die lichtjes. En ik denk, ja, het zijn allemaal genadegelovigen dan, ja. Die schijnen, bij wijze van spreken dan, die schijnen als licht in deze duistere wereld. Want wij zijn de pilaar van de waarheid. Wij hebben het licht. En het hele lichaam van Christus heeft het licht hoor. Als het lichaam van Christus verkondigt, Christus hier voor je zondes opstaan, geweldig, dat is het. Maar ik heb het over daarna. Door de geest wandelen. Dat wordt gezien hè. Je kan ook een gelovige zijn dat niemand het weet. Je houdt je mond en je leeft je leventje. Maar als je echt door de geest gaat wandelen, dan gaat dat ook opvallen. En dan krijg je dat licht wat gaat schijnen in deze duistere wereld. Dus ja. Dus er is een oorzaak voor het bedroeven van de persoon van de Heilige Geest. Hè? En dat is vaak dat wij de wereld meer gaan liefhebben dan hem. Dat de wereld gelijkvormig worden. De wereld wordt heel belangrijk. En dat heb je vooral in de tijd. Hè? Dat wij, omdat wij het hebben allemaal goed. We verdienen allemaal goed. We hebben alles. En dan denken de mensen dat ook te geloven. God niet meer nodig te hebben. Want ja, we kunnen lekker op vakantie. Kan allemaal. Ja? En dan gaan we de wereld liefhebben. Een auto, geld, werk, hobby, tv, sport. Sport, nu is de Olympische Spelen weer, pas zet je Tour de France, wereldkampioenschappen, wat is het volgende evenement? Ik zou het niet eens weten, maar er zal wel weer wat komen. En dat is wat de mensen bezig gaat. En dan kunnen geloven ook helemaal, ik zeg er niet van dat het niet mag. Iedereen moet daar zijn eigen matigheid in vinden. Dus ik zeg niet, je mag het niet kijken, je mag het niet. Nee, de Bijbel leert matigheid. Gaat dat over jou heersen? Of kan jij het doseren? Ja, dat is voor iedereen persoonlijk. Oké. Nou, ja. Afsluitend. God, een gegriefde God in het Oude Testament, die kwam in actie. Een gegriefde God. Want in het Engels staat grieve not the Holy Spirit, ja. Als je iemand bedroeft, kan je hem ook grieven. Hè? En dan kwam hij in actie. Maar dat is nu in de bedenkende genade, is dat niet zo, ja. Maar zo reageerde God onder de wet in het verleden. Als je kijkt hoe hij reageerde, dan begrijp je dat als God bedroefd wordt, dat het toch ook wel een serieuze zaak is. We lezen ze overheen, maar als je echt serieus leest, bedriegt de Heilige Geest niet hoe dat in het verleden ging. Ja, en nu, dat toch, ja, het is jouw vader, persoonlijke vader, die wil je toch niet bedroeven. Nee, maar hij heeft zijn zoon voor ons gegeven aan het kruis. En de oplossing is natuurlijk de nieuwe mens te gaan leven. Efeze 4 vers 22. We hebben net gelezen dat stukje, ja? Ga in de nieuwe, doe de nieuwe mens aan. Dat is de oplossing. En er zijn mensen die zeggen, ach, maakt dat nou allemaal zoveel uit. Het gaat toch om Christus. Laten we nou de verschillen weglaten. Laten we alleen maar over de Heer Jezus of over Jezus praten. Daar gaat het toch om. Dat is toch het belangrijkste. Dat maakt toch niet zo heel veel uit. Is dat zo? Ik denk dat het wel veel uitmaakt. Ja? En de oplossing is dat we de Heilige Geest niet bedroeven, maar dat we door de Geest gaan wandelen. En wees maar blij, we kunnen hem bedroeven. En dat heeft met zonde te maken tegen hem. Maar dat onze gemeenschap die wij met hem hebben, in die gemeenschap die wij hebben, waarin wij zitten, dat die altijd blijft en dat die nooit in gevaar komt. En hij roept ons op de nieuwe mens aan te doen, zodat we tot eer en glorie van hem kunnen leven. En dat is de oplossing, ja? En de oplossing om dus niet de wereld boven als lief te gaan hebben, is door ons denken te laten vernieuwen. En dan doe je dat met de Bijbel en met Gods geest in mij. Want Gods geest getuigt met mijn geest, met de woorden van de Heilige Geest die mij leren en licht geven. En kracht geven. En blij maken. En vrede geven in het geloof. Ja, vader, zo wil ik u daarvoor danken, vader. U bent altijd bij ons en u houdt van ons. En ja, u bent een persoon, dat weten wij, met, ja, die wij ook zijn gevoelens heeft. En we weten dat ook, want u hebt liefde voor ons, dat weten we ook, door het kruis. En vader, dat we die liefde niet zullen beschamen door in zonde te leven, maar voor uw eer te leven en niet u te bedroeven, vader. En ik hoop dat we ook daar de serieusheid van inzien. En dat het ons een blijdschap moet zijn om u ook te verblijden, vader, door gehoorzaamheid aan het woord. En dat vraag ik en dank ik alles in Jezus' naam, onze Heer en Heil. Amen.